welkom terug. We zijn alweer bij deel 3, het laatste deel van module 2, de hoop van het evangelie, Maranatha. Voor we gaan beginnen, bid ik altijd graag, dus bid met me mee. Neem ook zelf gewoon de tijd om Jezus uit te nodigen, zet gewoon de opname even op pauze. Vraag gewoon Jezus zelf in je hart ook te komen. Heer Jezus, dank u wel dat u de levende bent. Heer, dat u het begin en het einde bent. De eerste en de laatste, de alfa en omega. Heer, het hele verhaal is in uw handen en uw handen alleen. Heer, de geschiedenis van de mensheid en van de aarde begint bij u. Bij u, God. In het begin schiep God. Schiep u, God, de hemel en de aarde. De zichtbare hemel. In de hoogste hemel waar u troont en de plek waar engelen en geesten zijn. Heer, u schiep alles. Of we dat nou precies begrijpen of niet, Heer, maar alles is in uw handen. Dank u wel daarvoor. Tot aan het einde van het verhaal. Heer, hoe alles hersteld wordt. Heer, dank u wel daarvoor. En ik vraag u om gewoon op dit moment gewoon ons hart te vullen met licht van u. Heer, terwijl ik onderwijs. Mijn hart, Heer, dat u het vult met licht van u en dat er licht in mijn woorden zal zijn. En voor iedereen die luistert, Heer, dat u leven brengt, Heer, levend inzicht aan de binnenkant, in ons diepste binnenste. En ieder die hoort, Heer, en een honger om dezelfde, om deze dingen in het woord zelf te gaan zoeken. Te weten wat u zegt in uw woord, Heer, om te geworteld te worden, gegrond te worden. In de dingen die u in uw liefde beloofd hebt voor ons. Open de ogen van onze harten opnieuw, ook in dit stukje onderwijs. In de naam van Jezus. Alright. Zoals gezegd, deel 3, het laatste stuk van module 2, de hoop van het evangelie. We hebben in het eerste deel een stukje basis gelegd. De basis van de hoop van het evangelie wordt door Petrus in Handelingen 3 samengevat met dat zinnetje: het herstel van alle dingen waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn profeten door de eeuwen heen. En zijn toehoorders waren Joden die allemaal ongetwijfeld diep opgevoed waren van jongs af aan als religieuze Joden in het woord. En ze wisten dus precies waar Petrus over sprak. Het herstel van alle dingen zoals dat door al de profeten beloofd is door de eeuwen heen. We hebben gezien dat herstel, het woord alleen al, suggereert dat er iets kapot gegaan is wat gemaakt moet worden. Ik breng mijn auto niet naar de garage om iets te laten doen wat niet nodig is. Ik heb er het geld niet voor, maar het is ook niet nodig. Ik hoef geen nieuwe bougies te hebben als de oude niet kapot zijn. Er is herstel nodig omdat het misging en daar is met name vorig deel 2 is daar helemaal over gegaan. Van wat is er nou eigenlijk dan misgegaan? En hoe zit dat? Hoe zien we dat eigenlijk? En misschien dat de grootste schok voor de meeste van ons zal zijn om te herkennen dat het God is die de aarde verbonden heeft aan een vloek. En die de mens heeft vernederd door de vloek. En dat God dat gedaan heeft omdat hij geduldig is. En omdat hij verlangt dat niemand verloren gaat. Maar mensen tot bekering komen. Zich terugkeren naar hem, zich omkeren terug naar God en zich afkeren van de ongehoorzaamheid die de wortel was van alles wat er misgegaan is. Het is Gods verlangen dat we doorkrijgen wat de staat van de mensheid is zolang er zonde is. En daarom heeft hij de aarde en heeft hij de mens in verschillende aspecten verbonden aan moeite en aan lijden en ultiem aan de dood. We hebben Romeinen 8 gezien, Romeinen 1, Psalm 90. En ik hoop eigenlijk dat velen van jullie het ook in het leesschema, wat in de verwerkingsvragen ook gegeven wordt, dat je die gedeeltes, Psalm 90, Romeinen 8, Romeinen 1, dat je die gelezen hebt ook. En dat je zelf in het woord ziet dat inderdaad, dat God zo op die manier in het woord erover praat. Psalm 90. U doet de menseling, de sterveling terugkeren tot stof en u zegt, keer terug mensenkinderen. Die woorden die God spreekt in Genesis 3 tegen Adam. Uit stof ben je genomen en tot stof zul je terugkeren. God verbond de mens aan tijdelijkheid, aan sterven, aan lijden en sterven. Zodat hij wakker zou worden over de staat waarin de mens is. En waarin we allemaal zijn sindsdien. En we hebben ook gezien in het vorige deel dat het verhaal niet eindigt bij de vloek. Maar dat er een belofte van herstel is. Dat God niet alleen de mens verbindt aan de vloek. Maar dat hij zelfs al in Genesis 3 aankondigt tegen de slang. Er komt een nageslacht van de vrouw en die zal jouw kop vermorzelen. Die zal jou als aanstichter, als eerste oorzaak van de gebrokenheid waarin de hele schepping gekomen is. Hij zal jou vermorzelen. God impliceert daarmee, er zal een weg van herstel komen. En ik ben ervan overtuigd dat Adam en Eva en hun kinderen en kleinkinderen, et cetera, na hen, dat ze wisten dat God daarmee belooft dat er komt een dag waarop de dingen hersteld worden. We hebben gezien aan het einde Openbaring 21 en 22. En ook daarvan hoop ik dat jullie het gelezen hebben, ook in je eigen tijd, dat je die hoofdstukken opgezocht hebt. En dat je gelezen hebt wat God daarover zegt in zijn woord. Dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn. Dat de aarde en de hemelen hersteld zullen worden. Zoals God het bedoeld had in Genesis 1. En dat God zegt dat hij zelf in ons midden komt wonen. Dat er geen enkele vervloeking meer zal zijn. Dat hij alle dingen nieuw zal maken. Alle dingen. En het begrip van alle dingen hebben we natuurlijk in module 1 behandeld. Het juiste beeld van wat God alle dingen noemt in zijn woord is belangrijk. We zijn niet onderweg naar een staat in een hele andere dimensie of iets dergelijks. Maar we zijn onderweg naar het herstel van alle dingen. En daar zal dit laatste derde deel zal daar heel nadrukkelijk over gaan. De Romeinse 2, en opnieuw wil ik gewoon nog even benoemen. Ik heb heel veel bijbelgedeeltes in deze aantekeningen staan, in dit deel. En dus ik beveel echt van harte aan om niet alleen te luisteren of te kijken naar het onderwijs, maar ook de aantekeningen erbij te pakken en door die bijbelversen heen te lezen. Mee te lezen tijdens het onderwijs als dat bij je past. En hem zo nu dan op stop te zetten, omdat ik meer bijbelversen zelfs op heb geschreven dan dat ik in dit kleine uurtje kan behandelen. Maar er is nog een reden om de aantekeningen te bekijken. En dat is omdat ik opnieuw, wat ik ook al in deel 1 van module 2 heb benoemd, al die woorden die steeds terugkomen in de Bijbel, die over hetzelfde gaan, die heb ik oranje gekleurd, die heb ik gehighlight, zodat ze opvallen voor je. Die woorden die door de Hebreeuwse Bijbel, door het Oude Testament of Eerste Testament en door het Nieuwe Testament heen voortdurend bevestiging geven van dezelfde hoop en belofte van God. Een aantal van die woorden zijn hoop en hopen, belofte en het werkwoord daarvan, dat God belooft of dat het beloofd is als voltooid deelwoord. De woorden verlossing, redding, heil, zaligheid of zalig zijn die en die. En de werkwoorden daarvan, verlossen, redden, zalig maken, woorden als erfenis, beërven, erfgenamen zijn. Een belangrijk woord waar we ook zo meteen op in zullen zoomen is het woord leven of eeuwig leven. En wat we ook al in het vorige deel hebben benoemd, het woord zegen en zegenen. Waarbij God eigenlijk verwijst daarmee met het gebruik van het woord zegen, verwijst naar de staat waarin de mensheid en de hele aarde was in Genesis 1. Waarin God de mens zegende als kroon op de schepping. En doordat de mens gezegend was, die de verantwoordelijkheid kreeg om voor de hele schepping te zorgen, daarmee was de hele schepping gezegend. En God belooft dat die staat hersteld zal worden. Dat de dag komt dat de zegen hersteld is op aarde. Romeinse 3, we gaan nu een stukje de diepte induiken. En we gaan naar de conclusies toe van dit hele deel van module 2. We hebben dus in de vorige deel hebben we gezien die vijfvoudige vloek. Dat God de mens en de aarde bindt aan moeite en aan lijden. En op 5 specifieke punten. Op het sterven van de mens. Dat de mens sterfelijk is. En sterfelijkheid ervaart in zijn lichaam. En inderdaad ook doodgaat na een verloop van jaren. Als tweede, dat God de mens bindt aan een vervloekte aarde, dat er met moeite gewerkt wordt op aarde en dat de aarde weerstand biedt, dat er dat de schepping zucht in barensweeën, zoals Romeinen 8 zegt. We hebben gezien dat God de vrouw bindt aan een vloek in het krijgen van kinderen, dat terwijl er een belofte is dat er een nageslacht komt die alles oplost, dat het krijgen van kinderen pijn kost en dat die pijn getuigt van het feit dat de dingen niet goed zijn, dat er herstel nodig is van God en dat er moeite zal zijn tussen man en vrouw, wat een bijzondere pijn ook is, omdat de mens als geheel, de mensheid als geheel bestemd is om bij God te horen als de bruid van de bruidegom. En dat is wat het Nieuwe Testament ook nadrukkelijk bevestigt, dat Jezus de bruidegom is en dat zijn gemeente, dat al de geredde mensen van de aarde samen, dat die zijn bruid zijn. En de vrouw draagt de pijn van het feit dat het nog niet hersteld is. In het feit dat ze haar verlangen uitgaat naar de man, maar dat de man over haar heerst. Als vierde hebben we gezien dat er oorlog is in de hemelse gewesten. Dat er strijd is tussen machten die eigenlijk Satan zijn gaan volgen. Die gevallen zijn. En de mens, dat er het nageslacht van de slang, dat die oppressie geeft en tegenstand tegen de mens. En over geestelijke strijd hoef ik denk ik tegen jullie ook niet heel veel te vertellen. En weet je dat die reëel is. En als laatste, als vijfde, de vloek van het feit dat de vrede ook tussen mensen weg is. Dat mensen sinds Adam en Eva eigenlijk van nature kiezen om te luisteren naar de stem van de slang. En daarmee ook nageslacht van de slang zijn. En daarmee ook gebonden aan die strijd, aan dat vijandschap wat er is. En zelfs onder Kain en Abel, de eerste twee mensen die geboren werden na de zondeval, zien we meteen dat die strijd er is en dat de een de ander vermoordt. Maar Romeinse 3, de hoop van het evangelie, de concrete, nadrukkelijke hoop van het evangelie, is dat deze vloek niet voor altijd zal blijven, maar dat die omgekeerd zal worden. Dat is waar we naar uitzien en ik ga stap voor stap door die 5 punten heen en we beginnen, zoals ik ook begonnen ben, in de vloek bij het heftigste en laatste, namelijk de dood waaraan de mens gebonden werd, beginnen we nu ook met de glorie eigenlijk, het hoogtepunt van de belofte, namelijk de opstanding van de doden. De opstanding uit de dood. Centraal daarin, in het Nieuwe Testament, is 1 Korinthe 15. Dat hele hoofdstuk eigenlijk is een proclamatie van de apostel Paulus over het feit dat de opstanding uit de dood centraal is in het evangelie. En dat als je dat mist, als je dingen begint te leren waarin de opstanding niet meer nodig is, dan mis je totaal wat het evangelie is. Ik heb niet heel 1 Korinthe 15 erin gezet, maar opnieuw, lees dat hoofdstuk in je eigen tijd eens na. 1 Korinthe 15 vers 21 tot 27 en vers 50 tot 57. Luister maar mee. Want, zegt hij, omdat de dood er is door een mens, dat weten we, Adam en Eva, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling. Christus, Jezus, is al opgestaan in de dood in een verheerlijk lichaam. Hij is niet zomaar weer levend geworden met een sterfelijk lichaam. Hij is opgestaan in heerlijkheid. Dat vieren we elk jaar met Pasen. Dat hij levend is geworden, maar niet gewoon levend, maar hij is als overwinnaar levend geworden. Hij is de eersteling van de opstanding uit de doden. En dan zegt het vers vervolgens, maar daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Over de timing van wanneer die dingen plaatsvinden, zullen we in module 4 absoluut nog meer spreken. En dan in 26 gaat hij verder. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Immers, alle dingen heeft hij, God de Vader, aan zijn, Jezus, voeten onderworpen. Wanneer hij, God dus, echter zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij, die zelf alles aan hem heeft onderworpen, hiervan is uitgezonderd. Oftewel, God heeft alles aan de voeten van Jezus onderworpen, maar hij blijft zelf God. En Jezus blijft ook gehoorzaam aan zijn Vader. Vers 50 gaan we even door over de opstanding. Dan zegt Paulus dit, maar dit zeg ik broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. Niet zoals we nu zijn. vlees en bloed, sterfelijk zoals we nu zijn, kunnen het koninkrijk van God niet beërven. Dat doen we dus ook niet. En de vergankelijkheid, sterfelijkheid dus, beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel jullie een geheimenis. We zullen wel niet allen ontslapen, dus we sterven niet allemaal, maar we zullen wel allemaal veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden als je nog leeft als Jezus terugkomt. Want, zegt hij, dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dus een nieuw lichaam, dan zal het woord vervuld zijn, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is je prikkel? Graf, waar is je overwinning? De prikkel nu van de zonde is de dood. En de kracht van de zonde, sorry, nog een keer. De prikkel van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. En wat is de overwinning die Paulus benoemt in dit verhaal? Dat de dood overwonnen wordt als wij in een nieuw lichaam opstaan uit de dood. En hij geeft ons die overwinning in de Heer Jezus. Vader, de Vader heeft Jezus voorgesteld aan ons als de enige manier waarop we deel kunnen krijgen aan de opstanding. En die opstanding zal realiteit zijn als Jezus terugkomt en dan zal de dood verslonden zijn tot overwinning. In het Oude Testament, voor Paulus was het niet raar om dit te schrijven, want dit stond al lang in de profeten. Deze belofte van leven, van opstanding uit de dood, staat zo vaak al in de profeten, zoals ook Petrus dat zei. Wat beloofd is door al de profeten door de eeuwen heen. Bijvoorbeeld Jesaja 25 vers 7 tot 9. Daar staat, en hij, God, zal op deze berg verslinden. De sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is. En de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. En dan staat er dit, hij zal de dood voor altijd verslinden. De Heere Heere zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van zijn volk wegnemen van heel de aarde. Want de Heere heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen, zie, dit is onze God. Wij hebben hem verwacht. Hij zal ons verlossen. Zie je dat woord, verlossen? Dit is wat de verlossing is, dat de dood verslonden zal worden. Dit is de Heer, staat er dan. We hebben hem verwacht. We zullen ons verheugen en verblijden in zijn heil. Wat is het heil? De opstanding uit de dood. Het teniet doen van de dood, van de vloek die over de mensheid is. Jesaja 26, vers 17 tot 19. Zoals een zwangere vrouw die op het punt staat te baren, ineenkrimpt en het uitschreeuwt in haar weeën. Zie je die herhaling van de vloek? Zo waren wij voor uw aangezicht, Heer. We waren zwanger, we krompen ineen, maar het was als baarden wij wind. We hebben het land geen huil gebracht. Wereldbewoners zijn niet geboren. Maar dan zegt de profeet dit. Maar uw doden zullen leven. Ook mijn dood lichaam, zegt Jesaja. Ze zullen opstaan. Ontwaak en juich jullie die wonen in het stof. Wie wonen er in het stof? De mensen die tot stof zijn teruggekeerd. Dat zijn de doden die wonen in het stof. Want uit stof ben je genomen en tot stof zul je terugkeren. En dan zegt dus de profeet, ontwaak en juich jullie die wonen in het stof. Want uw dauw zal zijn als dauw op jong, fris groen en de aarde zal de gestorvenen baren. Zie je die dingen bij elkaar komen? Die vloek die de vrouw draagt in het baren van kinderen met pijn. En God zegt, het getuigt van hoe we door een tijd van pijn gaan, maar er komt een dag dat de belofte geboren wordt, zowel de Messias als de beloofde nakomeling, als de belofte dat alles hersteld zal worden, dat zelfs de aarde haar gestorvenen zal baren, dat mensen opstaan in een nieuw lichaam. 1 Petrus 1 vers 3 tot 11 zegt Petrus dit, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren liet worden tot een levende hoop. Daar is de hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor jullie. Hij heeft ons dus, lezen we, opnieuw geboren laten worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. De hoop was er al voordat Jezus opgestaan was uit de dood. Toen was die hoop er ook al, want God had al gesproken dat de doden weer zouden leven. Maar nu Jezus is opgestaan uit de dood, hebben wij een levende hoop. Want degene die zegt, als je in mij gelooft, zul je leven, is zelf opgestaan uit de dood. Jezus is opgestaan en heeft de dood overwonnen. Daarom is onze hoop levend. Omdat wij hem zien, die al levend is geworden in een verheerlijk lichaam. En daarom weten we, als hij belooft dat het goed komt, dan hebben we vastheid en zekerheid dat het goed komt. Want deze man is niet doodgebleven, hij is uit het graf gekomen en hij heeft dus laten zien dat hij zoiets kan beloven. Dat hij dit waar kan maken, want hij is uit het graf opgestaan. En daarom weten we dat de belofte dat wij zullen opstaan een levende hoop is, een levende belofte. En dat wordt genoemd dus een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis. Wat erven we? Wat is onze erfenis? Nou, in elk geval een opstandingslichaam wat lijkt op Jezus. Een verheerlijk lichaam. En er staat dan bij dat het bewaard wordt voor ons in de hemelen. Daar kom ik straks nog op terug. Onthoud die even. U wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof, tot de zaligheid, ook dat woord weer, die klaar ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd, aan het einde. En daarin verheug je je, ook al word je nu nog voor een korte tijd, als dat nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, door moeite. En dan gaat vers 9 verder, en verkrijg je het einddoel van je geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen, de redding van ons leven. Naar deze zaligheid, naar deze redding, naar deze hoop hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan jullie bewezen is, gezocht en gespeurd. En zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hem was doelde, toen hij van tevoren getuigde van het lijden dat op de Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna. Zowel van het lijden als van de heerlijkheid getuigden de profeten. We hebben er al wat voorbeelden van benoemd en we zullen er nog zien. Het herstel van alle dingen. De opstanding uit de doden is daarin centraal. Lucas 20 in de woorden van Jezus. Dan zegt hij, vers 35 en 36. Maar zij die het waard geacht zijn die toekomstige wereld te krijgen en de opstanding uit de doden, die zullen niet trouwen en ook niet ten huwelijk gegeven worden. Daar gaat het nu even niet om. Want, zegt hij, zij kunnen niet meer sterven, omdat ze dan gelijk zijn in die zin aan de engelen. En ze zijn kinderen van God, omdat zij kinderen van de opstanding zijn. De opstanding uit de doden is centraal in het onderwijs van Jezus. Romeinen 8 hebben we al behandeld. Vers 23, en daar zegt Paulus, ook wij zelf zuchten. Niet alleen de schepping zucht in barensnood, maar ook wij zelf zuchten in onszelf in verwachting van de aanneming tot kinderen. Namelijk de verlossing van ons lichaam. Zie je, Jezus zegt het, kinderen van God zijn betekent kinderen van de opstanding zijn. Paulus zegt het, aanneming tot kinderen betekent verlossing van ons lichaam. Betekent dat we een nieuw lichaam krijgen wat rechtstreeks door God nieuw gemaakt is. Als we geboren zijn als sterfelijke mensen, en dat zijn we allemaal, dan zijn we het product in wezen van het feit dat onze ouders ons verwekt hebben. We zijn ook een mix van de genen van onze vader en moeder. Maar in de opstanding zullen we het product zijn van een herschepping van God, van een nieuw werk wat God doet om ons een nieuw lichaam te geven. En daarom heten we kinderen van God. En natuurlijk mogen we God vader noemen, omdat hij van ons houdt en mogen we ons vertrouwd en veilig bij hem voelen. Maar dat is eigenlijk niet het punt waarom de Bijbel spreekt over dat we kinderen van God zijn. Dit is de hoop van het zijn van kinderen van God, dat we door God opnieuw gemaakt zullen worden. En dat we dan aangenomen zijn als kinderen in een verlost nieuw lichaam. De andere verzen mag je zelf lezen. En ik geef nog veel meer referenties onderaan dit stukje. De opstanding van de doden is het centrum van Gods belofte van herstel. Zoals de mens de kroon was op de schepping in Genesis 1. Naar Gods evenbeeld gemaakt. Waarna God zei over alle dingen, oh, het is perfect op deze manier. God maakte de mens naar zijn evenbeeld. En God verbond de mens aan een vloek die pijnlijk en verschrikkelijk en ernstig was. Om de mens te waarschuwen. Om zich terug te keren naar hem die ook herstel kan geven. En het herstel van de mens, de opstanding uit de dood van de mens, is het hart van het evangelie. Hoe intens vreemd is het dus dat onder invloed van Griekse filosofie de dood veranderd is van onze grootste vijand tot de vriend van gelovigen. Misschien is dit een hele shock als ik dit tegen je zeg. Maar de dood is geen vriend, ook niet als je bij Jezus hoort. De dood is nog steeds een vijand waarvan Paulus zojuist in 1 Korinthe 15 zei dat die vijand als laatste verslagen zal worden en teniet gedaan wordt. Als het goed is heb je Openbaring 20 en 21 en 22 al eens gehoord in de afgelopen onderwijssessies. En daar heb je gehoord dat de dood en het dodenrijk in de poel van vuur gegooid zullen worden. Het zijn vijanden. De dood is geen vriend. Ook niet van ons. Het feit dat ook de christenen in de hele geschiedenis sterven, getuigt dat de vloek nog niet verbroken is. Ook al hebben we die hoop en hebben we ons vertrouwen gesteld op Jezus, hij moet terugkomen en die laatste overwinning brengen. De dood is niet bevorderd worden tot heerlijkheid. Of thuiskomen en dat soort woorden. De dood is niet iets goeds. De hoop van het evangelie gaat verder dan als je sterft kom je in de hemel. We hebben hier in het gebedshuis, om eerlijk te zijn, daarover de laatste tijd wel eens gesprekken van, is het wel zo dat je naar de hemel gaat? En het interessante is dat de Bijbel eigenlijk niet duidelijk is. Dat er net zo makkelijk in de Bijbel gevonden kan worden dat je slaapt, dat je in een staat van onbewustzijn bent als je sterft, tot de dag dat Jezus terugkomt, als de suggestie dat je misschien bij de Heer blijft, ook als je gestorven bent. Het is niet duidelijk. En dat geeft niet. Ik heb dus ook geen antwoord op de vraag, waar ga je heen als je sterft? Maar ik heb wel een Bijbels antwoord op de vraag wat onze eeuwige hoop is als mensen. Dat is dat we zullen opstaan uit de dood in een nieuw lichaam. En dat we als nieuwe mensen eeuwig zullen leven. Dat we niet meer kunnen sterven. Dat lijden en sterfelijkheid verwijderd zal zijn uit ons bestaan. Volgende pagina. Het meest gebruikte woord in ons spraakgebruik en in de Bijbel voor dat eeuwige leven, voor de opstanding, sorry, ik verklap mezelf al, is het eeuwige leven. Of gewoon gezegd, leven. De vloek die Adam en die de mens kreeg, was de dood. Het herstel van alle dingen is simpel samengevat leven. En dat leven is dus geen geestelijke realiteit van een bepaald gevoel en dat heb je van binnen en dan heb je eeuwig leven. Het gaat om de concrete belofte van de opstanding. Als de Bijbel spreekt over eeuwig leven, is dat geen vergriekst, vergeestelijkt, vaag iets wat je van binnen hebt. Tenminste, als je dat hard genoeg gelooft dat je het hebt. Het is een concrete belofte van het totale herstel van de mensheid. En dat is de belofte die Jezus heeft. Niemand zal twijfelen over het feit dat eeuwig leven centraal is in de boodschap van het evangelie. Hey, Johannes 3 vers 16. Ik neem aan dat eigenlijk iedereen die naar mijn onderwijs luistert dat vers wel uit zijn hoofd kent. Al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. De belofte daar is opstanding uit de dood. Het is de omkering van de vloek van de dood. En deze woorden zien we ook door het hele Oude Testament en door het hele Nieuwe Testament herhaald. Keer op keer op keer belooft de Bijbel dat herstel, dat je keren naar God leidt tot leven. En dat is waarom we naar God moeten luisteren. Dat is waarom we naar Jezus moeten luisteren. In Deuteronomium, als de wet gegeven wordt aan Israël en als Mozes het volk daaraan herinnert, dan schrijft hij dit. Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen. Tegen jullie, het volk Israël. Het leven en de dood heb ik jullie voorgehouden. De zegen en de vloek. Hoor je? Het zijn dezelfde soort woorden. Kies dan het leven, opdat je leeft. Jullie en je nageslacht. Door de Heer je God lief te hebben. Zijn stem te gehoorzamen. Ook dat is de simpele omkering van wat er misging in de Hof van Eden. Dat Adam en Eva de stem van God niet gehoorzaam waren. Waardoor ze dood binnen in hun leven kregen. En Mozes zegt tegen het volk Israël. Dit is de weg van leven. Dat je de stem van de Heer gehoorzaamt. En dat je aan hem vasthoudt, gaat hij verder. Want, zegt hij, hij is jullie leven. En de verlenging van jullie dagen. Om te blijven in het land dat de Heer jullie God, de Heer jullie vaderen, Abraham, Isaac en Jacob, gezworen heeft hun te geven. Die woorden leven worden voortdurend herhaald. Ook David in zijn psalmen en in de psalmen die niet van David, die niet van David zijn, wordt voortdurend dat thema herhaald. Psalm 16. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. En daarmee profeteert David over Jezus, die zo kort in het graf was dat zijn lichaam zelfs niet ontbinding had. Het lichaam van Jezus is niet tot stof teruggekeerd. Maar hij is opgewekt voordat dat kon gebeuren. Maar dan gaat David verder, vers 11. U maakt mij het pad ten leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. En ik daag je uit eens na te denken dat als je zo'n zin leest, het pad ten leven. Wat denk je dan bij het woord leven? Wat is dan het pad ten leven? Is dat iets vaags? Is dat een bepaald gevoel? Is dat een bepaalde innerlijke realiteit? Of zie je hoe concreet het is? Dat David het hier heeft over de opstanding uit de dood. Dat hij zegt, God, u laat mij zien hoe er eeuwig leven beschikbaar is. En hoe ik voor eeuwig zou kunnen leven bij uw aangezicht. En de lieflijkheden in uw rechterhand kan ontvangen. Jezus herhaalt eigenlijk die woorden als hij zegt dat er een nauwe poort is en een smalle weg is. Die naar het leven leidt. Het is de pad ten leven. Jezus zegt, ik ben de weg. Ik ben de pad tot leven. Wat is leven? Opstanding uit de dood. Het herstel van ons lichaam in een verheerlijk lichaam. Wat niet meer sterven kan. En waar geen zonde meer in huist. Terug naar de psalmen. Psalm 21 vers 2 tot 7. Heren, de koning verblijdt zich over uw macht. Hoezeer is hij verheugd over uw heil. Hoor je het woordje heil? Heil. En dan zegt hij, leven heeft hij van u verlangd. En u hebt het hem gegeven, lengte van dagen, voor eeuwig en altijd. Voor het geval je nog twijfelde of David gewoon spreekt over voorspoed en gemak in zijn leven. Als hij zegt, leven heb ik van u verlangd. Hij zegt, het is leven, lengte van dagen, voor eeuwig en altijd. Hij heeft het over eeuwig leven. En David was heus niet dom. Die wist heel drommels goed dat voor hem en na hem alle mensen sterven. En dat hij zelf een sterfelijk lichaam had. David heeft honger gekend. Heeft moeite gekend. Heeft vast en zeker hoofdpijn gehad. Meer dan eens. Lees de psalmen waarin hij soms het uitroept. God, ik kwijn weg. Er is ellende tot in mijn botten. Ik heb pijn. Ik kan niet slapen van ellende. David bidt en zingt zulke dingen uit tot God. En als hij dus zegt, ik heb leven van u verlangd, dan wist hij drommels goed. Er is dus opstanding uit de dood nodig. En dan gaat hij verder. Groot is zijn eer, dankzij uw heil. Met majesteit en glorie hebt u hem bekleed. Want u stelt hem voor eeuwig tot grote zegen. U verheugt hem met blijdschap, met uw aangezicht. De psalmen staan vol met getuigenis van de hoop op herstel. Elke keer als je het woord heil leest en verlossing leest en zaligheid leest en leven leest. Nou ja, misschien niet elke keer, maar 99% van de keren gaat dat niet over even een tijdelijk gemak. Dat ik even geen last heb van vervelende mensen of iets dergelijks. Maar stel David zijn hoop op het herstel van alle dingen dat gebracht wordt door dat nageslacht van Eva wat de kop van de slang vermorzelt. En wat de doden terugbrengt, wat die vloek verbreekt waaraan God de mens heeft verbonden. Psalm 71. Tot u, Heere, heb ik de toevlucht genomen. Laat mij niet voor eeuwig beschaamd worden. Wat is voor eeuwig beschaamd zijn? Dat is dat je dood blijft in dat graf voor eeuwig. Red mij door uw gerechtigheid en bevrijd mij. Neig uw oor tot mij en verlos mij. En dan in vers 19 aan het eind verder aan het, in de psalm zegt hij. Uw gerechtigheid, o God, reikt tot in de hoogte. Want u hebt grote dingen gedaan. O God, wie is aan u gelijk? U die mij veel benauwdheden en ellende hebt doen zien. Die mij gebonden hebt aan de vloek, zegt hij dus feitelijk. Die me geconfronteerd hebt met mijn eigen zwakheid en mijn eigen gebrokenheid. Waardoor ik besef dat ik hulp nodig heb. Waardoor die ook uitroept naar God om redding, om heil. En dan zegt hij dit. U zult mij weer levend maken. En mij weer optrekken uit de diepe wateren van de aarde. Een ander woord, een andere manier van zeggen. Uit de plek waar de doden heen gaan, onder de aarde. Zo wordt dat heel vaak gezegd in de Bijbel. Dus ik neem aan dat dat waar is. U zult mijn aanzien vergroten en mij omringen met uw troost. Met de troost van de hoop van het evangelie. Psalm 118 mag je zelf doorlezen. Ga verder in het Oude Testament, Daniël 12. Een van de meest directe beloftes van de opstanding uit de doden. En velen, staat daar, van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken. Sommigen voor eeuwig leven. Anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. Misschien zul je zeggen, maar staat hier velen, dus niet allen? Nou, dat is denk ik heel westers gedacht. Ik denk dat de profeet hier vooral spreekt, en trouwens het is een engel die tegen Daniël spreekt, dat hij vooral bevestigt dat het niet gaat om sommigen of om een paar mensen, maar dat er een grote menigte mensen zal zijn die uit de dood op zal staan, maar dat sommigen voor eeuwig leven opstaan en anderen opstaan om eeuwig oordeel te krijgen. Johannes 5, de woorden van Jezus, vers 24 en 25. Dan zegt Jezus, voorwaar, ik zeg u. Wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven. En komt niet in de verdoemenis, in de veroordeling, in het eeuwige oordeel. Maar is uit de dood overgegaan in het leven. Dus ook al sterft ons lichaam nog, Jezus zegt, je bestemming is dan veranderd. Als je in mij gelooft, dan verandert je bestemming van eeuwige dood naar leven. Voorwaar, ik zeg u, de tijd komt nu en is nu. En de tijd komt en is nu dat de doden, en dat zijn we dus feitelijk allemaal zoals Jezus dat hier zegt, de stem van de Zoon van God zullen horen en dat wie hem horen zullen leven. En dan gaat hij verder in vers 28 en dan legt hij uit waar dat dan op uitloopt. Hij zegt, verwonder je daar niet over, want de tijd komt waarin alle die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en ze zullen eruit gaan. Zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven. Maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis, voor eeuwig oordeel. Dus Jezus zegt, als ik kom en ik roep, dan zullen de graven opengaan. En degene die eeuwig leven hebben ontvangen, omdat ze in Jezus geloven, die zullen dan ook de vervulling daarvan zien. Die zullen opstaan in de opstanding ten leven. Dus een verheerlijk lichaam krijgen, wat niet meer sterven kan. Maar de anderen die het kwaad hebben zijn blijven doen, die niet geluisterd hebben naar de Heer, die zullen opstaan tot eeuwig oordeel. Johannes 6, vers 54. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Die dingen zijn hetzelfde. Eeuwig leven hebben betekent dat je op zal staan op de laatste dag als Jezus terugkomt en de doden uit het graf geroepen worden en ze een nieuw lichaam krijgen. Er staan nog meer versen op deze pagina en ik raad je aan ze te lezen. Ik neem er nog eentje uit. Romeinen 2, we hebben vorige keer Romeinen 1 behandeld. En eigenlijk gaat dat stuk door, dat loopt over in Romeinen 2 in de eerste verse. Romeinen 2 vers 5 tot 7 zegt Paulus dit. Maar in overeenstemming met jullie hardheid en onbekeerlijke hart, hopen jullie voor jezelf toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardige oordeel van God. Dat zegt hij tegen mensen die niet willen luisteren. Maar zegt hij, en dan zegt hij, God die ieder vergelden zal naar hun werken, Namelijk hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, eeuwig leven. God vergeldt aan het eind op de dag van het oordeel eeuwig leven aan degene die hem zoeken, die zoeken om te doen wat goed is, om naar God te luisteren, om gehoorzaam te zijn. Dan is het tijd om over te stappen naar de tweede vloek die omgekeerd zal worden. Namelijk, God zei tegen Adam, de aarde is omwille van jou vervloekt. En we zien dus ook de belofte in de Bijbel nadrukkelijk keer op keer dat de aarde hersteld zal worden. Dat er in dit soort woorden worden gebruikt, dat er rijke vrucht zal zijn op aarde, dat er geen tekort is, dat er vreugde en overvloed is op aarde en dat de orde in de schepping hersteld zal zijn. Psalm 37, vers 9 tot 11 en vers 22. Ook hier, de psalmen getuigen hier ook meer dan eens van. Want, zegt de psalmist, de kwaaddoeners zullen uitgeroeid worden. Maar wie de Heer verwachten, die zullen de aarde bezitten. Nog even. En de goddeloze zal er niet meer zijn. U zult op zijn plek letten, maar hij zal er niet wezen. Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten en vreugde scheppen in grote vrede. Vers 22, want wie door hem gezegend zijn, hoor je dat woord, zullen de aarde bezitten. Maar wie door hem vervloekt zijn, worden uitgeroeid. Het is de belofte dat degenen die opgestaan zijn uit de dood, die zullen de eigenaren zijn, zoals Adam en Eva dat waren. Koningschap krijgen over de aarde, ze zullen de aarde bezitten. En eigenlijk impliciet in de woorden dat ze de aarde zullen bezitten, zit ook de belofte dat de aarde daar weer op reageert zoals het moet. De vloek die God gaf over de aarde heeft ervoor gezorgd dat de mens wel hard aan het werk is, maar de aarde luistert feitelijk niet. De aarde gedraagt zich opstandig en tegenstrijdig aan wat de mens wil. Als je niets doet aan je tuin, dan wordt het vanzelf een puinhoop. Maar God zegt, de dag komt dat de rechtvaardigen, de zachtmoedigen, degene die gered worden, die zullen de aarde bezitten. Ezechiël 34. Vers 23 tot 31, dan zegt de Heer als eerste tegen Israël, tegen Juda en tegen Israël, ik zal over hen één herder doen opstaan en die zal ze weiden, mijn knecht David. En we weten dat God daarmee profetisch spreekt over de zoon van David, want David zelf was al lang gestorven. En we weten dat die belofte gegeven wordt aan de nakomeling van David, Jezus, de zoon van David. En dan zegt hij zal ze weiden en hij zal een herder voor ze zijn. En ik de Heere zal een God voor hen zijn. Mijn knecht David, de zoon van David dus, zal vorst zijn in hun midden. Ik de Heere heb gesproken. En dan komt de belofte van wat het gevolg is. Ik zal een verbond met vrede met ze sluiten en de wilde dieren uit het land wegdoen. Ze zullen onbezorgd wonen, zelfs in de woestijn en slapen in de wouden. Ik zal hun en het gebied rond mijn heuvel zegen geven. En ik zal de regen op zijn tijd doen neerdalen. Regens van zegen zullen er zijn. Herstel van de orde van de schepping. En de bomen op het veld zullen hun vrucht geven. Het land zal zijn opbrengst geven. En ze zullen onbewoond, onbezorgd in het land wonen. Dan zullen ze weten dat ik de Heer ben. Wanneer ik de stangen van hun juk breek. En ze red uit de hand van hen die zich door hen lieten dienen. Jesaja 30, nog eentje. Daarom wacht de Heere, zegt hij, opdat hij u genadig zal zijn. Daarom zal hij zich verheffen om zich over u te ontfermen. Voorzeker, de Heere is een God van recht. Welzalig zijn alle die hem verwachten. Want op Sion zal het volk wonen in Jeruzalem. U hoeft nooit meer te wenen. Hij zal u zeker genadig zijn op uw luide roepen. Zodra hij dat hoort, zal hij u antwoorden. Dan zal hij regen geven over uw zaad waarmee u het land ingezaaid hebt. En broodkoren als opbrengst van het land. Het zal vol en overvloedig zijn. Hoor je? Dit is niet meer. Het land zal weerstand geven. Dorens en distels en je moet hard werken. En met zweet op je gezicht krijg je je brood. Hier zegt God. Ik zal het brood in volheid en in overvloed op laten komen. Op die dag zal uw vee grazen op wijde gronden. De koeien en ezels die het land bewerken, zullen gezouten voer eten dat geschud is met schep en zeef. Er zal op elke hoge berg en elke verheven heuvel beken zijn en waterstromen. Op de dag van de grote slachting, wanneer de torens vallen. De dag dat God alle dingen herstelt en het kwaad oordeelt. Zie je, God belooft dat de zegen van de schepping ook terug zal komen. Dat het land weer voorspoedig zal zijn. Dat het nergens meer onveilig is op aarde. Dat de aarde weer hersteld is. De Bijbelse hoop van onze toekomst als mensen is dus dat we een fysiek nieuw lichaam krijgen wat verheerlijkt is en onsterfelijk. En dat we zullen wonen op een herstelde aarde. Waar alles geweldig prachtig is weer. En tot bloei komt en tot bestemming komt zoals God het in Genesis 1 en 2 gezegd heeft. Dat is het volmaakte plan van God in Genesis 1 en 2 wat God zeer goed noemt. En waaraan God trouw gebleven is en wat hij zal herstellen. Een interessant contrast om nog een puntje van confrontatie te geven misschien, is dat we onder invloed van die Griekse filosofie het idee zijn gaan omarmen in de loop van de kerkelijke geschiedenis dat de hemel onze bestemming is. Als je aan een willekeurige christen vraagt, waar breng jij de eeuwigheid door? Dan zal die zeggen, in de hemel. Maar lieve vrienden, dat is niet een Bijbels idee. De Bijbel zegt dat we voor eeuwig op de aarde zullen zijn. Maar dat de connectie tussen hemel en aarde volkomen hersteld zal zijn. En daar komen we zo nog terug. De Bijbel zegt zelfs, en als het goed is hebben jullie dat gelezen in Openbaring 21 en 22. Dat God op aarde komt wonen. Het nieuwe Jeruzalem komt uit de hemel op de aarde. Die plek wordt hersteld, want dat is waar God de mens geplaatst had. En dat was geen vergissing. Het was niet iets waarvan hij nu zegt van ja, dat was eigenlijk moi. Ja, tja, dat was eigenlijk geen goed idee. Het is waarvan God zegt, zo heb ik het bedoeld, zo was het zeer goed en mijn plan faalt niet. En ik weet zelfs hoe ik alles wat gebonden is aan de vloek in Genesis 3, hoe ik het weer herstellen moet. God zelf komt in ons midden wonen op aarde. De hoop van het evangelie is concreet. God is trouw aan zijn schepping. Natuurlijk, die vloek van de vrouw die ik heb benoemd onder C, die zal ook verbroken zijn. En misschien wel meer dan dat, de belofte, de profetische belofte die in die vloek zit, dat het pijn kost om de beloftes van God tot aanzijn te zien komen. Die belofte zal vervuld worden. Datgene waar de pijn voor is, in dat baren, zal ook leiden tot de geboorte van dat nieuwe leven. De doden zullen opstaan, de aarde zal hersteld zijn, ook al gaat het door barensweeën heen. Dus die vloek die op de vrouw rust, die zal ook verbroken zijn. En die zal zijn bestemming en zijn vervulling hebben gevonden. Maar meer dan dat, de Bijbel zegt ook dat de vrouw en de man gelijkwaardig zijn in de erfenis van eeuwig leven. 1 Petrus 3 vers 7, evenzo mannen, zegt Petrus tegen de mannen die getrouwd zijn, woon met begrip met haar samen, met je vrouw, en geef de vrouw als de zwakkere haar eer. Want je bent immers mede-erfgename met haar van de genade van het leven. En nu weet je wat dat is, zodat je gebeden niet verhinderd wordt. Dus de Bijbel, Petrus waarschuwt dat we als mannen, zeker als we getrouwd zijn, beseffen dat de vrouw en de man gelijkwaardige erfgenamen zijn van het eeuwige leven. En dat we daarom eer moeten geven aan onze partner, aan onze vrouw. Galaten 3, lees het zelf maar na. Omwille van de tijd wil ik ietsje sneller gaan. Daar bevestigt Paulus precies hetzelfde. Ik lees het ene zinnetje even voor. Daarbij is het niet van belang dat mijn man of vrouw is, want u bent allen één in Christus Jezus. En als je van Christus bent, dan ben je Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. En nu weet je als het goed is een stuk meer al wat het betekent om erfgenaam te zijn. D. De vierde concrete hoop van de verbreking van de vloek is dit. Er zal een einde komen aan de vijandige machten in de lucht. Al die demonische oppressie, verleiding, aanklacht, verdeeldheid, verwarring in communicatie, misleiding. Al die dingen die de duivel en die demonen doen in ons leven en we zien die machten niet, maar we zien de effecten wel. Dat zal verbroken worden. Dat je wakker wordt met een donkere wolk en dat je denkt, waar komt dit vandaan? Dat je wakker wordt van een nare droom en dat dingen, dat je het gevoel hebt, er is iets in mijn kamer. Dat zal verwijderd zijn van de aarde. Niet een beetje, maar totaal. Dat is de belofte van God. Luister naar een paar Bijbelversen. Matteüs 25 vers 41, dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan zijn linkerhand zijn, ga weg van mij vervloekte in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Die pool van vuur, die de tweede dood genoemd wordt, de Bijbel zegt hier, Jezus zegt hier, die is bestemd voor de duivel en voor zijn engelen. Openbaring 12 vers 9 en 12. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. Daarom, vers 12, verblijdt u hemelen en u die daarin woont, maar wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen naar u toe in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En het is best beangstigend om te lezen dat Satan en de demonen uit de hemelse gewesten gegooid zullen worden en dan op aarde zullen zijn. Maar ze hebben in elk geval dan geen macht meer om in die geestelijke dimensie, om in dat geestelijke deel invloed te hebben. Maar ze zijn op aarde, maar dan staat erbij, en dat is glorieus, hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Want wat lezen we? Een paar hoofdstukken verder in Openbaring 20. En de duivel die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet zijn. En ook in de profeten zegt God regelmatig dat die machten tot een einde zullen komen. Zacharia 13 vers 2. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere van de legermachten, dat ik uit het land de namen van de afgoden zal uitroeien, zodat aan hen niet meer gedacht zal worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. We zullen bevrijd zijn van die oppressie, van die tegenstand van de duivel en van zijn nageslacht. Zefanja 2 vers 11. Ontzagwekkend zal de Heer voor hen zijn, want hij zal alle goden van de aarde doen verschrompelen. En wat is het gevolg? Alle kustlanden van de heidenvolken zullen zich voor hem neerbuigen. Ieder vanuit zijn eigen woonplaats. Er zal geen stad op aarde meer zijn, geen plek op aarde meer zijn, zelfs geen hoogtes in Tibet waar overal demonen worden aanbeden of waar dan ook, of voodoo plekken in Afrika. Er zal geen plek meer zijn waar onreinheid is, waar boze geesten huizen. Je kunt op elke plek met gemak zo God benaderen, omdat de hemel open is op elke plek, omdat die bedekking die er is, al die machten die in wezen verstoren hoe we ons contact met God hebben, dat zal verbroken zijn. Al die ellende zal weg zijn. En natuurlijk als vijfde onder E, de vrede op aarde zal hersteld worden. Er zal geen oorlog meer zijn. Er zal geen strijd meer zijn. Geen oneenigheid in gezinnen. Geen ruzie tussen bevolkingsgroepen. Geen onvrede in de steden. Helemaal niets. Een paar versen en dan sluiten we af. Jesaja 2 vers 2 tot 4. Het zal in het laatst van de dagen gebeuren dat de berg van het huis van de Heer zal vaststaan als de hoogste van de bergen. Dat hij verheven zal worden boven de heuvels en dat alle heidenvolken er naartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen, kom, laten wij opgaan naar de berg van de Heer, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen en zullen we zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heer uit Jeruzalem. En dan staat er dit is het gevolg. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken, recht spreken dus. En veel volken vonnissen. En ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen, hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard meer opheffen. Oorlog voeren zullen ze niet meer leren. Lieve vrienden, dit is een concrete belofte van het evangelie die hoop betekent voor veel mensen die op aarde leven. Ga naar het Midden-Oosten en proclameer dat er een einde zal komen aan oorlogen. Ik hoef niet eens te herhalen welke oorlogen er allemaal zijn. Maar de ene na de andere oorlog volgt elkaar op. In de hele geschiedenis van de mensheid is er voortdurend oorlog. Maar de belofte van het evangelie is dat Jezus op de troon zal zitten in Jeruzalem. En van daaruit zal regeren over alle volken. Dat de volken naar hem zullen toekomen om van hem te leren hoe ze conflicten moeten oplossen. En er staat dat hij oordeel zal uitspreken, dat hij recht zal spreken. Ook over de dingen die in het verleden gebeurd zijn. En dat er dan geen oorlog meer zal zijn op de aarde, totaal niets. Jesaja 9, vers 2 tot 6, bekende woorden. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zijn. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader en vredevorst. En dan gaat de profetie verder. Daar stopt het niet. Dan staat erbij en aan de uitbreiding van deze heerschappij, van zijn koningschap dus. En aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver, de toewijding van de Heer van de legermachten zal dit doen. Jezus zal terugkomen en zitten op een troon, op de troon van David zoals hier staat. Van het koningshuis van Israël. En hij zal regeren als vredevorst. Onder zijn regering zal de vrede voor altijd bevestigd zijn. Jesaja 26, het hele hoofdstuk mag je lezen, maar vers 12 zegt: Heere, u zult voor ons vrede beschikken. Want al onze zaken hebt u voor ons in orde gebracht. Jesaja 53, bekende verzen. Maar hij is om onze overtreding verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En ik denk dat we allemaal het idee hebben gehad dat dat vooral gaat over vrede tussen God en ons. En dat is absoluut waar. Er is absoluut vrede tussen God en ons hersteld, doordat Jezus voor ons de prijs betaald heeft, verzoening gedaan heeft. Maar de belofte hierin is veel groter. Want de straf die ons, die de hele mensheid, de hele aarde vrede aanbrengt, was op Jezus. Bij de geboorte van Jezus, Lucas 2 vers 14, is dit wat de engelen zingen die de herders zien. Eer zij God in de hoogste hemel. Vrede op aarde. Dat is wat deze Messias, wat dit geboren kind zal brengen als de beloftes vervuld worden. Dit is de concrete hoop van het evangelie. Vrede op aarde en in mensen een welbehagen. Efeze 6 vers 15 als allerlaatste. Als we het hebben over de geestelijke wapenrusting die we nu dus nog wel nodig hebben. Dan zegt hij, als hij het heeft over de voeten, dat je je voeten geschoeid moet hebben met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Met het goede nieuws van vrede. Het herstel van vrede. En zo samenvattend zien we. De concrete hoop van het evangelie is de verbreking van de vloek. Die God verbond aan de zonde zodat we wakker zouden worden en ons om zouden keren aan hem. Maar de belofte die hij daaraan verbindt is dat we op zullen staan in een verheerlijk lichaam. Dat niet meer sterven kan en waar geen zonde en ziekte en ellende en geen lusten en leugens meer in huizen. Dat we op een nieuwe aarde zullen wonen die hersteld zal zijn, die niet meer vervloekt is, maar vol met de schoonheid zal zijn die God bedoeld heeft. En sommige plekjes op aarde zijn nog steeds vol van schoonheid van de schepping, maar de hele aarde zal zo hersteld worden. De vloek van de vrouw zal verbroken zijn. Ze zal de gelijkwaardige zijn naast de man. En niet meer met pijn kinderen baren. Maar meer dan dat nog. De beloftes van God zullen vervuld zijn. En de Messias, dat nageslacht wat beloofd is, zal zijn volle bestemming uitoefenen. Als vierde. Die machten van de hemelse gewesten die nu voortdurend verdeeldheid en aanklacht en oppressie veroorzaken, die zullen verwijderd zijn uit de hele atmosfeer. Ook de hemelen zullen hersteld zijn. En als laatste, er zal vrede zijn tussen ons en God en tussen mensen onder elkaar. En zo zal het voor altijd zijn. Amen. En Maranatha, En Heer, ik wil als laatste u eer geven. U bent geweldig, Heer. U bent de God van het herstel. Heer, uw beloftes zijn zoveel meer dan alleen maar dat we in ons hart iets ervaren van u. En ik ben daar dankbaar voor dat dat kan, dat dat zo is. Maar Heer, uw beloftes zijn dat alles hersteld wordt. Dat als we de krant openslaan, dat al die ellende die we daar zien, dat die op een dag teniet gedaan zal worden. Heer, dat als we de tv aanzetten en we zien wat er aan hongersnoden en aan ruzies en aan onwaarheid en leugens zijn, Heer, de dag zal komen dat het teniet gedaan wordt. Heer, u zult de vloek verbreken en ons herstellen als we ons geloof vestigen op Jezus. En ik dank u dat die weg geopend is voor ons. En ik bid, Heer, dat ieder van ons, Heer, bij het horen van deze beloftes, dat we des te meer aan Jezus zullen vastgrijpen, die de enige weg is tot leven. De enige die dit zal herstellen, die het zal uitvoeren. Degene op wie de mensheid gewacht heeft sinds die eerste belofte. En op wie wij wachten dat hij terugkomt om alles te vervullen. Vader, raak opnieuw ons hart aan met deze dingen in de naam van Jezus. Amen. En nogmaals, Maranatha.